Het is heel gek om op deze manier een stuk onderwijs te geven. Ik hoop dat het goed overkomt en dat ik goed te verstaan ben. Helaas, begin van de week moest ik ergens in het noorden spreken en daar heb ik corona opgelopen. Ik voel me verder prima, je zit helaas vast aan de quarantaineplicht en ik ben natuurlijk nu ook besmettelijk. Dus in eerste instantie zou ik niet spreken en toen later, belde broeder Ab of ik via de livestream wil spreken. En ik ben heel blij met Marcel. We hebben gisteren nog even alles opgenomen en je bent een topper. Super dat het zo kan, dus dank je wel daarvoor. Ja, ik wil u en jou vanmorgen meenemen, zoals u ook op het scherm ziet staan, naar het thema het profetische woord. En ik wil beginnen om een paar versen met u te lezen uit 2 Petrus 1. En daarvan de versen 19 tot en met 21. Ik heb het ook op het scherm gezet, maar ik weet dat u allemaal een Bijbel bij u heeft. Dus we gaan naar 2 Petrus 1, vers 19 tot en met 21. Slechts drie versen, maar waar we heel veel uit kunnen leren vanmorgen. En daar lezen we, en ik lees vanuit de Herziende Statenvertaling, en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigen machtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Ja, ik wil eerst een paar inleidende opmerkingen maken. De apostel Petrus die schreef zijn brief een paar jaar voor de Joodse opstand van de Romeinen begon. Dat begon in het jaar 66... en uiteindelijk eindigde dat in het jaar 70 na Christus, waar Jeruzalem met de tempel vernietigd werd. Dus Petrus die schreef een aantal jaren daarvoor zijn brief, ergens begin jaren 60. Het tweede wat we zien, is dat Petrus deze tweede brief schreef ook vlak voor zijn sterven. Het zou niet lang meer duren of Petrus zou gaan sterven. En we vinden dat in vers 14 van 2 Petrus 1, waar we lezen, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Met andere woorden, Petrus' einde was in zicht. En dan lezen we vervolgens in dat vers daarna, in vers 15, maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Met andere woorden, het was Petrus' verlangen dat ze de dingen die hij in deze brief, deze tweede Petrusbrief die hij met hen deelde, dat ze die zich zouden blijven herinneren. En dan is natuurlijk de vraag van waar legt Petrus nou dan de focus op in zijn tweede Petrusbrief? Nou, de focus ligt heel erg op het belang van het profetisch woord in de laatste dagen. Als ik u even in grote lijnen meeneem naar de tweede Petrusbrief, dan zien we in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 2, dat hij de laatste dagen vergelijkt met die van Noach vlak voor de zonvloed. En ook die van Lot vlak voor de vernietiging van Sodom en Gomorra. We zien ook dat hij spreekt over valse profeten die onder het Joodse volk opstonden en die ook in die laatste dagen zullen opstaan. Denk in dit verband ook aan Matthäus 24, waar de Heer Jezus ook spreekt over valse profeten en messiasfiguren die in de laatste dagen vlak voor zijn wederkomst zullen opstaan. Verder zien we dat Petrus ook in 2 Petrus 2, vers 15 ook waarschuwt voor dwaalleraren en verleiders die de rechte weg verlaten hebben. En zo lezen we dan verderop in vers 21, die zich hebben afgekeerd van het heilige gebod. En dan tot slot in het derde hoofdstuk, dan gaat Petrus nog in op spotters, die in de laatste dagen zullen opstaan, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En ze zullen ook de komst van de Heer Jezus ontkrachten. Ja, door te zeggen, waar blijft nou die komst van de Heer Jezus? Hoe zit het dan? He, jullie zeggen dat wel, maar ja, waar blijft die dan? Hoe zit dat dan? En ja, we zien eigenlijk in heel die Petrusbrief, door heel Petrusbrief heen, dat ja, Petrus zijn lezers voorbereidt op die allerlaatste fase, vlak voor de wederkomst van Christus. Nogmaals, we moeten bedenken dat Petrus zelf ook door voor een hele duistere periode stond. He, niet veel later zou die Joodse opstand beginnen en dat zou uiteindelijk eindigen ja, in de vernietiging van Jeruzalem en de tempel. Ik denk he, dat Petrus, net als de andere apostelen, niet ja, verwacht hadden dat daar zeker nog een periode van 2000 jaar overheen zou gaan voordat de Heer Jezus Christus he, zou gaan terugkeren naar deze aarde. Als we vervolgens kijken naar ja, de tijd waarin wij leven, dan vind ik het bijzonder hè, dat na een periode van 2000 jaar, sinds 1948, Israël weer op de kaart staat. En we zien dat eigenlijk aan alles dat het profetisch woord weer tot leven is gekomen, dat dat actueel is geworden. En het bijzondere vind ik dat in de 19e eeuw, nog ver voor de oprichting van de staat Israël, er al bijbelleraren waren die zeiden, luister, het is nu nog het Ottomaanse Rijk, maar er zal uiteindelijk een staat Israël komen. En een van die personen, dat is predikant Voorhoeven. Hij kwam uit de Vergadering van Gelovigen en hij schreef in 1869 het volgende. Hij schrijft in een van zijn boeken, al uit onze overdenking over de komst van Christus op aarde is gebleken dat de Joden naar Palestina moeten terugkeren. Wanneer de Heere zal komen vanuit de hemel met zijn hemelse heiligen om de heerschappij over zijn volk te aanvaarden, wanneer zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en hij opnieuw zijn intrede in Jeruzalem zal doen en door Israël als de ware Messias zal worden aan ontvangen en aanbeden, dan moet dat volk immers vanzelfsprekend voor die tijd in zijn land teruggekeerd zijn en de stad en de tempel herbouwd hebben. Deze terugkeer zal plaatsvinden terwijl zij nog ongelovig zijn. Evenwel zal een klein gedeelte dat in het land teruggekeerd is, zich tot de Heere bekeren. En dat vind ik zo bijzonder, dat zo'n predikant eigenlijk al ver voor de oprichting van de staat Israël, ver voor de opkomst van het sionisme dat in 1880 begon, dat hij eigenlijk deze dingen al in 1869 schreef. En in zijn tijd werd hij voor gek verklaard, hè? Want ja, nou ja, hè, een terugkeer van het Joodse volk, dat zat er niet in. Maar inderdaad, in 1948 was daar de staat Israël. En hoe zagen zij dat nou? Mensen als Voorhoeven. Nou, dat wisten zij op grond hè, van het profetisch woord. Hè, zij lazen de profetieën. En zij wisten ja, dat Israël Gods uurwerk is in die laatste fase, vlak voor de wederkomst van Christus. He, daar zal Jeruzalem gemaakt worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Hoe actueel is dat? Zacharia 12. Daar zullen uiteindelijk die twee beesten uit Openbaring zich gaan vestigen. Die valse profeet en die wereldleider. Daar zal straks ook nog iets van een tempel herbouwd worden, waar de antichrist zich zal vestigen. Daar zullen volgens Openbaring 11 ook nog de twee getuigen actief zijn in Jeruzalem. En daar zal straks uiteindelijk ook ja, het gelovig overblijfsel van Israël zich bekeren tot de Heere. En daar zal uiteindelijk ook de Heer Jezus Christus gaan terugkeren als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En zo ja, zou ik tal van profetieën kunnen aanhalen waaruit blijkt hè, dat Israël wel eerst moest terugkeren. En voordat de Heer Jezus terugkeert naar deze aarde. En het bijzondere vind ik hè, dat wij eigenlijk in een hele bijzondere tijd leven. Wij leven in een opmaat naar de eindtijd. En het zal niet lang meer duren of naar een periode van 2000 jaar van God stilzwijgen, zal God straks weer rechtstreeks gaan ingrijpen in deze wereld. Na een periode van 2000 jaar in het verborgene gewerkt te hebben, door de gemeente, zal God de draad met Israël en de volkeren weer gaan oppakken. En wij leven eigenlijk in een opmaat daarnaartoe, waarin we zien dat eigenlijk heel dat wereldtoneel wordt klaargemaakt voor dat laatste antichristelijke rijk. Waar ook Daniel 2 over spreekt, die voeten van ijzer en leem. En als we het hebben over die laatste dagen, dan is het aan de ene kant heel belangrijk om ons oog gericht te houden op Israël. We hebben net gezien, dat is Gods uurwerk. De profeten en ook de Heer Jezus in zijn eindtijdreden, zij dachten, zij redeneerden vanuit Israël. Israël is Gods uurwerk. En aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat dat eindtijdproces ook zijn weerslag heeft en zal hebben op de gemeente. En als ik kijk naar de impact die alleen de coronapandemie al heeft op het hele gemeente zijn, dan baart me dat wel in zorg ook voor naar de toekomst. Want we staan nog maar aan het begin van de weeën. En wat Petrus eigenlijk in zijn brief wil overbrengen, in zijn tweede Petrusbrief, is: hou vast aan het woord van God. Want alleen als we vasthouden aan dat woord van God, kunnen we dwaalleraren en verleiders die de rechte weg verlaten hebben, weerstaan. Dat kunnen we alleen maar door vast te houden aan het woord. En door vast te houden aan het woord, laat Petrus eigenlijk ook in zijn brief zien dat we vooruit kunnen kijken, dat we voorbereid zijn ook op datgene wat nog gaat komen over deze wereld, maar ook in het gemeente zijn. Nou, ik wil nou met u 7 gedachten delen vanuit 2 Petrus 1 vers 19 tot en met 21. 7 korte gedachten waar we iedere keer stilstaan bij een stukje tekst. Het eerste wat Petrus zegt is: wij hebben het profetische woord. Kijk, als je kijkt naar de Bijbel, dan zou ik tal van argumenten kunnen aanhalen die de Bijbel uniek maakt. Zoals u weet werk ik zelf onder het Joodse volk. En als ik kijk welke impact de Bijbel heeft in het lezen op Joodse mensen, dan is dat enorm groot. En dat geldt niet alleen voor Joodse mensen, maar ook voor niet-Joodse mensen. Als je getuigenissen leest, dan zie je dat God door zijn woord het hart kan bereiken van atheïsten, van mensen die helemaal verstrikt zitten in de Oosterse religies. Maar ook van groeperingen, zowel in de kerk als ook onder het Joodse volk, die eigenlijk nog nooit het evangelie gehoord hebben, of waar het evangelie heel erg vaag wordt gehouden. Dan is het geweldig als je het woord van God hebt, want God die openbaart zich bovenal door zijn woord. En dat maakt de Bijbel zo bijzonder. Het tweede wat ik bijzonder vind, is dat de Bijbel een prachtig geheel is. Terwijl het geschreven is over een periode van 1500 jaar. Meer dan 40 schrijvers hebben aan de Bijbel gewerkt. En die hebben geleefd allemaal in verschillende tijden. Ze hadden verschillende achtergronden. Ze leefden in verschillende landen. En toch, als je de Bijbel spreekt, dan is het een eenheid. Dan zie je heel goed, heel duidelijk, dat God daar dwars doorheen spreekt. Dat de Bijbel een eenheid is. En dat maakt de Bijbel bijzonder. Een ander kenmerk, dat is natuurlijk het profetische woord. Ik vind het zo mooi wat Jesaja schrijft in Jesaja 41 vers 23, of wat de Heer eigenlijk daar zegt. Daar lezen we dat de Heer zegt: maak de dingen bekend die hiernaar zullen komen. En wij zullen weten dat u goden bent. Doe tenminste iets goed of kwaad. En wij zullen verschrikt zijn en het tezamen inzien. Hier in Jesaja 41, daar daagt de Heer eigenlijk de afgoden uit. En hij zegt: joh, vertel ons dan wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maak het ons bekend en wij zullen zien dat jullie daadwerkelijk goden zijn. Lieve broeders en zusters, lieve vrienden, er is in de wereld geen boek wat zoveel verschillende profetieën en ook vervullingen bevat dan de Bijbel. En natuurlijk zien we ook in andere religies dat men wel spreekt over toekomstige zaken, maar het is lang niet zo één, het is lang niet zo veel, het is lang niet zo nauwkeurig als het woord van God. Ik kom daar zo meteen nog over te spreken. Dus het eerste is, wij hebben het profetische woord. Het tweede wat Petrus zegt, is dat dat profetische woord ook vast en zeker is. Met andere woorden, we kunnen daarvan op aan. Ik moet in dit verband ook denken wat we lezen in Jesaja 46, waar staat, ik ben God en er is er geen als ik, die vanaf het begin verkondigd hebt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal mijn welbehagen doen. Ja, ik heb gesproken, ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd en ik zal het ook doen. Ik vind het zo prachtig wat de Heer hier zegt. Hij is de Alfa en de Omega. De Heere God, hij staat boven de tijd. En hij geeft van oudsher al eigenlijk te kennen hoe het einde zal aflopen. En het bijzondere is dat we ook in de Bijbel zien dat God ook daadwerkelijk een waarmaker is van zijn woord. Hoe zien we dat dan? Nou, kijk alleen maar naar de vele profetieën die al in vervulling zijn gegaan. Denk alleen al aan de meer dan 300 profetieën die spreken over de eerste komst van de Heer Jezus. Over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, die allemaal letterlijk in vervulling zijn gegaan. Denk aan al die profetieën, die gebeurtenissen die de Heere geeft. Denk bijvoorbeeld aan de belofte die God aan Abraham gaf, toen hij hem dat land gaf en zei, over 400 jaar, dan zal die zonde van de Amorieten vol zijn en dan zal jouw nazaten, die zullen dan terugkeren naar dit land. En inderdaad, 400 jaar later riep God Mozes en werd het volk uit Egypte geleid en naar het beloofde land gebracht. We zien ook heel veel profetieën die betrekking hebben op personen die allemaal letterlijk zijn uitgekomen. Denk aan koning Josia, aan koning Kores of Cyrus, waar profetieën over uit zijn gesproken en die allemaal in vervulling zijn gegaan. Denk ook aan profetieën over volken en landen. Obadja spreekt over de val van Edom. Nou, dat heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden. Profetieën over de val van Assyrië, Egypte, Babel, noem maar op. Het is allemaal letterlijk vervuld. En denk ook aan steden. De val van Jeruzalem in zowel 586 voor Christus als ook in 70 na Christus. Het is allemaal al van tevoren voorzegd door de profeten. En het is allemaal uitgekomen. Ik werd van de week nog bepaald bij een bijzondere profetie van Tyrus. We kunnen daarover lezen in Ezechiël 26 en Ezechiël 27. En dat is een oordeel omdat zij gelachen hebben, omdat Jeruzalem met de grond gelijk werd gemaakt door de Babyloniërs. En zij hebben niet ingegrepen. En de Heere die zegt dan over Tyrus dat ze uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt zullen worden. En dan staat er dat zij Tyrus een kale rot zal worden waar vissers hun sleepnetten op te drogen leggen. Het bijzondere is dat ook deze profetie letterlijk is vervuld. Je had eerst de Babyloniërs die Tyrus niet konden innemen, want Tyrus was een vesting dat lag in de zee en die had hele dikke muren en die was eigenlijk naar de mens gesproken onmogelijk om in te nemen. En eerst hebben de Babyloniërs een poging gewaagd. Die hebben de hele omgeving van de kust hebben ze met de grond gelijk gemaakt, maar ze hebben Tyrus uiteindelijk niet kunnen innemen. En later kreeg je Alexander de Grote. En hij heeft met de puinhopen die de Babyloniërs in de omgeving hadden gemaakt, heeft hij allemaal in de zee gestort. Heeft hij een dam gemaakt van 800 meter lang en heeft hij op die manier Tyrus ingenomen en met de grond gelijk gemaakt. En inderdaad, Tyrus is geworden tot een kale rots waar vissers hun sleepnetten op te drogen hebben gelegd. En ja, u ziet de foto ook. Dit is Tyrus zoals het er nu uitziet. Het zijn rotsen. En deze profetie is letterlijk in vervulling gegaan. Nou, zo zou ik vele voorbeelden kunnen aanhalen waarin heel duidelijk ja, dat profetisch woord vast en zeker is. We kunnen daarvan op aan. Ook als het gaat om die laatste fase, ook als het gaat om al die profetieën die nog in vervulling zullen gaan met betrekking tot de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, en dan zegt Petrus vervolgens, en u doet goed om daarop acht te slaan. Waarom? Nou, het profetisch woord is als een lamp dat schijnt in een duistere plaats. Kijk, wat mij heel erg opvalt is dat wij leven in een digitaal tijdperk. En wij zijn geneigd om vooral onze informatie te vergaren van internet. En ja, ook als we kijken naar de huidige ontwikkelingen, dan zijn we geneigd om vooral maar te zoeken op internet wat mensen daar allemaal over schrijven en lezen. U wil niet weten hoeveel filmpjes en hoeveel artikelen ik de afgelopen 2 jaar heb ontvangen. Als ik het allemaal zou moeten bekijken, allemaal zou moeten lezen, dan zou ik de komende 5 jaar geen letter meer in mijn Bijbel lezen. Natuurlijk kan internet ons helpen om onze gedachten te vormen. Maar tegelijkertijd moeten we ons er ook van bewust zijn dat internet echt een vergaarbak is van leugen, van bedrog en van verdraaide waarheden. En dat als we het internet afstruinen, dat we iedere keer moeten filteren van ja, wat is nou waar en wat is nou niet waar? Het is eigenlijk bijna onmogelijk. Maar Petrus, hij roept ons in zijn brief op om acht te slaan op het profetische woord. Dat is vast. Dat is zeker. Dat is de waarheid. Dat schijnt als een lamp op een duistere plaats. En als je mij vraagt wat Petrus bedoelt met die duistere plaats, ja, dan geloof ik persoonlijk dat hij daar de wereld mee bedoelt, hè, waarin wij leven en waarvan Satan momenteel nog de overste is. En hoe duisterder het ja, in deze wereld gaat worden, hoe belangrijker het is om vast te houden aan dat woord van God. Want alleen dat woord van God verspreidt licht. En hoe feller dat lamp, die lamp brandt in ons hart, dat woord in ons hart een plek krijgt, ja, hoe scherper we de dingen ook in deze duistere wereld zien. Hoe makkelijker we ook leugen van de waarheid kunnen onderscheiden. Daarvoor hoeven we niet urenlang filmpjes te kijken en achter elkaar het internet af te struinen. Daardoor wordt ons zicht eigenlijk op heel veel dingen alleen maar troebel. Daardoor raken onze hersenen uitgeput en ja, moeten we iedere keer al die informatie maar filteren en verwerken. Nee, we moeten acht slaan, zegt Petrus, op dat profetische woord. Dat is de waarheid, daarvan kunnen wij op aan. En als we kijken naar de ontwikkelingen in deze wereld, zoals ik net ook al zei, dan gaat het enorm hard. En lieve vrienden, laten we heel eerlijk zijn, waar is de christenheid vandaag de dag in zijn algemeenheid mee bezig? Wat zijn de actuele thema's in de kerk? En nu chargeer ik een beetje hoor. Maar ja, hoe groen is onze kerk? Hoe kunnen we als kerk meewerken aan een betere wereld? We zijn druk bezig met het milieu. Eten we wel gezond? Noem maar op. En ik wil niet zeggen dat het onbelangrijke thema's zijn. Maar wat me soms opvalt is dat de balans helemaal weg is. En natuurlijk zie ik ook aan de andere kant een groep die eigenlijk alleen nog maar bezig is met de eindtijd, alleen nog maar bezig is met eindtijdtheorieën. En ook dat is niet de bedoeling. Het is belangrijk dat je oog blijft houden voor je gezin, dat je oog blijft houden voor het huwelijk, voor de geestelijke nood om ons heen. Maar zeg ik er in het algemeen bij, of zeg ik erbij, in het algemeen is er weinig oog voor het profetisch woord. Is er weinig zicht onder christenen op de bijzondere tijd waarin wij leven. waar we staan op het grote plan van God. God heeft een plan. En hij geeft ons daar zicht op, door zijn woord. Zijn we ons daarvan bewust? Kennen we ook de grote lijnen van het plan van God? Zijn we ons ervan bewust waar we leven op dat grote plan van God? En dat we gaan naar die laatste fase, vlak voor de wederkomst van Christus. Petrus, hij haalt in zijn brief aan dat de laatste dagen vergeleken worden met de dagen van Noach. En wat gebeurde er in de dagen van Noach? Men at, men dronk, men vierde feest, men leefde er rustig op los, totdat ineens dat goddelijke ingrijpen er was. Nou, Petrus die schrijft ook over een totdat, en dat is gelijk het vierde punt. Hij zegt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Persoonlijk vind ik dit altijd een beetje een opmerkelijke zin. Totdat de morgenster opgaat in uw hart. Nou, als de dag aanbreekt, dan weten we, dan begint de zon te schijnen. Dat is het aanbreken van de dag. Wat betreft de morgenster, zien we dat het Griekse woord voor morgenster, dat het hier dageraad betekent. Daarom dat sommige uitleggers ook wel denken dat die morgenster de zon is, terwijl anderen, en ik neig daar zelf ook meer naar, denken dat het hier om de planeet Venus gaat, die opkomt en die opkomt bij het aanbreken van de dageraad. Nou, die morgenster, die wordt in de Bijbel ook wat toegepast op Satan. In Jesaja 14 wordt hij de vallende morgenster genoemd. Maar hij wordt ook toegepast op de Heer Jezus in Openbaring 22 vers 16, waar hij de blinkende morgenster wordt genoemd. Nou, we hebben net gezien dat dat profetisch woord schijnt als een lamp op een duistere plaats. Maar er zal ook een dag aanbreken waar die blinkende morgenster zal opgaan, namelijk de Heer Jezus Christus. Hij zal een einde maken aan de duisternis op deze aarde. Hij zal uiteindelijk Satan gaan binden. Hij zal uiteindelijk zijn licht over deze aarde laten schijnen. Jesaja 2 die spreekt over dat dan ook Sions wet zal uitgaan uit Jeruzalem. In Habakkuk 2 vers 14 spreekt dat de aarde straks zal vol zijn van de kennis van de heerlijkheid van de Heere. Zijn licht die in de toekomst op de aarde zal schijnen. En het geweldige is, dat als je die blinkende morgenster, de Heer Jezus Christus, als je die nu al kent als je verlosser, dan gaat hij ook schijnen in ons duistere hart. Dan gaat hij, zoals de Bijbel ook leert, gaat hij schijnen met zijn licht over ons leven. En worden we opnieuw geboren en gaan we wandelen in zijn licht. Ik moet denken zoals dat kinderlied ook prachtig verwoord. Ik wandel in het licht met Jezus. Geen duistere wolk bedekt de zon. Ik kan niet anders. Ik moet hem prijzen die de zonde in mijn overwon. En ik hoop zoals je op afstand meekijkt. Zoals je zit in de kerkzaal. Dat je de Heer Jezus Christus mag kennen als de blinkende morgenster. Nou, en dan gaat Petrus verder. In vers 20, dan zegt hij, dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Kijk, heel vaak wordt gezegd van, we hebben allemaal een bril op. Als we de Bijbel lezen, dan kijk jij er zo naar en ik kijk ze er zo naar en we zijn allemaal gekleurd. En ten dele is dat natuurlijk ook zo. En het valt me ook op dat dit heel vaak wordt gezegd over het bestuderen van het profetisch woord. En soms wordt het zelfs ook wel als een excuus gebruikt van, weet je, er zijn tal van visies op de profetieën. En de een die kijkt er zo naar en de ander die kijkt er zo naar. Met andere woorden, je kunt het allemaal niet weten. Nou, bam, 1/3 van de Bijbel wat profetisch is, is daarmee gelijk eigenlijk een gesloten boek, hè, want je kunt het allemaal niet weten. Nee, lieve vrienden, zo werkt het natuurlijk niet. Natuurlijk is er verschil van inzicht. Natuurlijk denken we niet allemaal hetzelfde. Maar één van de principes die de kerk, oftewel de theologie, heeft losgelaten, is dat de Bijbel zichzelf verklaart. Schrift met schrift vergelijken. En het grote gevaar bij het bestuderen van de profetieën is dat we niet gaan letten op context. Dat we één tekst helemaal uit zijn verband rukken. Dat we ook niet kijken van wat zeggen andere schriftplaatsen daar nou over. Profetieën staan nooit op zichzelf. En ook als je het hebt over het boek Openbaring, dan is dat het sluitboek of het sluitstuk van het profetisch woord. Dat betekent dat het boek Openbaring nooit op zichzelf staat. Je hebt voorgaande Bijbelgedeelten nodig om tot een goede en gedegen uitleg te komen. Nou, het gevaar bij de uitleg van het profetisch woord is door vooral maar te kijken naar gebeurtenissen die plaatsvinden in de wereld en vanuit die gebeurtenissen in de Bijbel op zoek te gaan naar een tekst die daarbij past. Dit wordt momenteel ook heel veel gedaan rondom Openbaring 13, waar we kunnen lezen over het merkteken van het beest. Dan wordt er 1 à 2 teksten uit Openbaring volledig uit zijn context gerukt. En mensen hebben eigenlijk totaal geen idee waar Openbaring 13 feitelijk over gaat. Waar we inderdaad zien, hè, Openbaring 13, de beschrijving van 2 satanische figuren. 2 beesten die in de allerlaatste fase, de tweede helft van de laatste jaarweek, die laatste 3,5 jaar, zullen optreden in Jeruzalem. Die daar inderdaad in de dan herbouwde tempel een beeld zullen oprichten, die zelfs een geest zal krijgen en tot leven zal komen. En dat de mensen ook dat beest zullen moeten aanbidden. En ook dat merkteken zullen moeten ontvangen. Dat merkteken wat heel duidelijk gekoppeld is aan dat beeld. En wat we echt moeten plaatsen in die laatste fase, vlak voor de wederkomst van Christus. Het gaat om een hele specifieke periode. En mijn eigen machtige uitleg, dat ontstaat door zelf dingen te gaan invullen. Weet u, er wordt heel veel gepreekt op deze manier. Dit gebeurt er in de wereld. Dit wil ik daarover zeggen. Ik gebruik deze tekst en vervolgens koppel ik mijn gedachten daaraan. En zo ontstaat er eigenmachtige uitleg. Een eigenmachtige uitleg, dat voorkom je grotendeels door heel eenvoudig naar de context te kijken. Door heel eenvoudig schrift met schrift te vergelijken. Ik zeg heel vaak, het beste commentaar op de Bijbel is de Bijbel zelf. Daarin ligt de kracht. En natuurlijk kun je hier en daar wel verschillen over hoe je tekenen van de tijd moet plaatsen. Maar heel vaak zie je dat als je de Bijbel pakt, dat de Bijbel zelf je al de goede richting opstuurt. Nou, we hadden het net al over Openbaring 13, wat momenteel heel veel wordt aangehaald. De Heer Jezus, die zegt zelf in Matthäus 24, vers 15, het volgende. Hij zegt dan, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniël zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Er is ook zo'n tekst waar mensen eigenmachtige uitleg aan gaan geven. Ik heb al heel vaak gehoord van wat zou nou toch die gruwel van de verwoesting zijn? En dan zeggen mensen van misschien is het wel de gouden rotskoepel die je altijd op de foto ziet staan in Jeruzalem, wat een gruwel is in de ogen van Joodse mensen. Anderen zeggen, dat is meer de preteristische uitleg, die zeggen, het waren de vaandels die de Romeinen plaatsten in het jaar 70. Die plaatsten ze ook in het Heilige der Heiligen. En op die manier hebben ze dat Heilige der Heiligen verontreinigd. En weet u, De Heer Jezus, die zegt iets heel eenvoudigs hier. Hij zegt, als hij hier spreekt over de gruwel van de verwoesting, dan zegt hij dat Daniël daarover geschreven heeft. Punt. Hoe simpel wil je het hebben? We kunnen met eigenmachtige invulling komen, hè, maar de Heer Jezus, hij verwijst heel duidelijk naar het boek Daniël. En door heel simpel de gruwel van de verwoesting op te zoeken in Daniël, kom je op drie plekken tegen. En door heel simpel naar dat Hebreeuwse woord te gaan kijken, het Hebreeuwse woord shikuts, kom je heel snel tot de ontdekking dat dat te maken heeft met een afgodsbeeld, met afgoderij. En inderdaad, ook Openbaring 13 spreekt over een afgodsbeeld wat straks nog in de tempel opgericht zal worden. Nou, ik ga daar nu niet uitgebreid op in, maar het is om u een voorbeeld te geven, hè, dat de schrift zichzelf verklaart. En het komt er in deze dagen echt op aan dat we teruggaan naar het profetische woord. Dat we het woord van God echt, ja, heel serieus gaan onderzoeken. Wat staat er nou? Wat is de context? Waar komen woorden nog meer voor? En op die manier, hè, kom je eigenlijk tot de ontdekking dat de Bijbel zichzelf verklaart. En wat ik nu ga zeggen, dat is heel belangrijk om mee te nemen. U leest het ook op het scherm. Kijk, door het profetisch woord kunnen we over de tijd heen kijken. Dat is bijzonder. Maar het profetisch woord is niet gegeven zodat we precies het plaatje van de eindtijd kunnen uittekenen. Dat is het niet. We zien schaduwbeelden, we zien het een bepaalde kant opgaan, maar het betekent niet dat we volledig het hele eindtijdscenario kennen. Nee, het is gegeven zodat we voorbereid zijn, hè, zodat wanneer de dingen zich voordoen, de profetie in vervulling gaan, dat je datgene herkent wat de Heere van tevoren voorzegd heeft. Dat is waarom de Heer Jezus of de Heere het profetisch woord heeft gegeven. Het is gegeven zodat wanneer de dingen zich voordoen en we zien dat het een bepaalde kant opgaan, we datgene herkennen wat van tevoren voorzegd is. En het bijzondere is dat de Heer Jezus dat ook deed vlak voor zijn lijden en sterven. Dat vind ik zo mooi. U moet dat voor uzelf thuis maar eens opzoeken, Johannes 13 en Johannes 14. En dan bereidt de Heer Jezus, die bereidt hen voor op zijn lijden en sterven. En dan zegt hij in Johannes 13 vers 19, nu al zeg ik het u, voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Met andere woorden, de discipelen die konden op dat moment zijn lijden en sterven nog helemaal niet plaatsen. Maar de Heer die zegt, ik zeg het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. En zo is het ook met het profetisch woord. De Heer, hij bereidt ons voor, zodat we als gelovigen de dingen zullen herkennen, maar ook kunnen onderkennen. En wat ik net ook al zei, waar zijn de Daniëls van deze tijd? Die teruggaan naar het woord van God. Die dingen in zijn context lezen. En schrift met schrift vergelijken. Zo enorm belangrijk. Nu we weten dat we in die opmaat naar die laatste fase zitten. De eindtijd. Nou, dan zegt Petrus vervolgens in vers 21, want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. We hebben net gezien, hè, de Heer God, hij is de Alfa en hij is de Omega, hij is het begin en hij is het eind. Hij weet wat er gaat komen. Het profetisch woord staat vast. En geen mens weet de toekomst als God hem dat niet geopenbaard heeft. En daarom dat de profetieën niet door de mens zijn voortgekomen, of door de wil van de mens. Nee, God heeft wel mensen gebruikt om ze op te tekenen. Hè, maar deze mensen, deze profeten, die werden door de Heilige Geest zelf geleid. Het was God zelf die door hen heen sprak. Nou, ik sla deze tekst even over, omdat het hard gaat met de tijd. En dan tot slot het zevende punt. Hè, is dat Petrus deze dingen sprak vlak voor de val van Jeruzalem en de tempel. En als we kijken naar de eindtijd, heb ik het net ook al gezegd, hè, dan is Israël Gods uurwerk. Israël speelt een centrale rol. En daarom dat we als Stichting Israël de Bijbel ook blijven benadrukken, geef Joodse mensen nou dat woord van God. Hè, zodat ze nu de Messias erin kunnen herkennen. Maar zodat ze ook dat profetisch woord tot hun beschikking hebben. Zodat ze in die laatste fase niet valse profeten en messiasfiguren zullen achterna gaan. Dat ze niet de antichrist zullen volgen. Maar dat ze vanuit het woord gaan ontdekken dat de Heer Jezus de ware Messias is. En dat we hem moeten verwachten. Nou, tot slot. Een laatste gedachte. Er staat nog heel veel te gebeuren. En Petrus roept ons op om het profetisch woord te bestuderen. Niet te verachten. En als we dat niet doen en niet het profetisch woord tot ons nemen, dan kun je ook als christen heel makkelijk een prooi worden en je laten misleiden als je het woord van God niet kent. Kijk, weet u, als iemand komt in de naam van Boeddha en hij begint dingen te proclameren, ja, dan kunnen we hem allemaal heel makkelijk ontmaskeren. Maar als iemand met overtuigingskracht dingen vanuit het woord en in de naam van de Heer Jezus gaat proclameren, dan wordt het een stuk lastiger. Dan is het belangrijk dat je het woord van de waarheid kent. Dus enerzijds onderzoeken we het profetisch woord, zijn we voorbereid. En anderzijds vind ik het zo mooi dat Petrus ook over die duistere eindtijd heen kijkt. En dan schrijft hij in 2 Petrus 3 vers 13, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte de nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En dat geeft ons als gelovigen ook een geweldig perspectief. Ook deze belofte die de Heere geeft, die zullen waargemaakt worden. God is een waarmaker van zijn woord, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die gaan komen. En het mooie vind ik, hè, dat Abraham, zo lezen we in Hebreeën 11 vers 10, dat hij verwachtte al die stad van fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Abraham verwachtte al dat moment. En dan lezen we in Hebreeën 11 vers 16, en niet alleen Abraham, nee, vele gelovigen met hem verlangden naar een beter, dat is een hemels vaderland. En daar mogen we ons aan vasthouden. Natuurlijk, er staan nog moeilijke dingen te gebeuren. Hè? Maar wij mogen ons oog bovenal gericht houden, ja, op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. We mogen ons oog gericht houden op dat hemelse vaderland. En ik weet niet hoe jij vanmorgen zit en hoe je kijkt naar deze prediking. En misschien draagt u wel momenteel heel veel pijn, heel veel moeite, heel veel verdriet met zich mee. Nou, weet dat we maar tijdelijk hier onze tent opslaan. Paulus die zegt dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. En daar mogen we ons aan vasthouden, aan dat hemels vaderland waar geen pijn meer is. Waar geen verdriet meer is. Waar geen gemis meer is van onze geliefde. Nee, sterker nog, dan zullen we weer verenigd worden met onze geliefde die in Christus zijn ontslapen. We hebben een geweldige toekomst. Nou, ik kan me voorstellen dat je kijkt naar deze preek en dat je zegt, ik weet niet waar ik moet beginnen met het profetisch woord. Je hebt vanmorgen gesproken over het belang daarvan. dat we terug moeten naar het profetisch woord, naar het woord van God. Dat het belangrijk is dat we dat tot ons nemen. Waar moet ik beginnen? Nou, op onze website hebben we hele mooie lezingen staan over bijvoorbeeld Matteüs 24. En ook inleidende lezingen over wegwijs in de profetieën. Dus mocht je verlangend zijn en zeggen van, hey, ik wil hier meer over weten, stuur ons eens een berichtje of kijk eens op onze website, want we helpen je heel graag verder om dat profetisch woord je ook eigen te maken. Geprezen zij zijn heilige naam. Ik hoop dat alles goed is overgekomen en ik wens u een hele goede zondag toe en ik geef graag het woord weer over. God zegen en shalom.